Welkom bij de derde aflevering van Woonspraak. Woonspraak is een podcastreeks van Woonzaak, over wonen in Vlaanderen. Woonzaak stuurt aan op een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. En daarvoor hebben we uw steun nodig. Volg, deel en spreek over deze podcast. Ook financiële bijdragen zijn welkom op woonzaak.be. In deze aflevering gaan we dieper in op de private huurmarkt. Hoe moeilijk is het om een huurwoning of een huurappartement te vinden? Hoe staat het met de kwaliteit van de woningen op de huurmarkt? Moet de huurmarkt net meer of minder gereguleerd worden? We spreken met een huurder, een onderzoeker en Joy Versteckelen van het Vlaams Huurdersplatform. Dag Mohamed.
Hallo.
Welkom.
Hallo. Nee.
Mohamed, welkom hier bij ons. Misschien eerst en vooral, jij koos ervoor om onherkenbaar in beeld te komen.
Ja, inderdaad. Waarom? Inderdaad. Waarom? Ik denk, als ik naar een privé huurmarkt ga, willen huren, stel dat ze mij herkennen en ze zien mij op de YouTube. Dat ze denken van, oei, dat is een klager, daar gaan we later moeilijkheden mee hebben, dat ze mij geen kans geven, vandaar.
Mm-hmm. Heb je zelf al moeilijkheden ondervonden op de private huurmarkt om een woning te vinden?
Ja, het is niet gemakkelijk. Aangezien ik een beperking heb, is dat niet gemakkelijk om een geschikte appartement te vinden. Eerst en vooral heb ik een lift nodig om boven te geraken en een inloopdouche. En dat is niet gemakkelijk om zoiets tegen te komen.
Mm-hmm.
Het is duur.
Mm-hmm.
Als er een lift is, is het gelijk tegen de 900.000 euro. Ja, 1000 euro sowieso, als het een nieuwbouw is.
Ja.
Ja, het is niet gemakkelijk.
Nee.
Ik heb lang moeten zoeken. Ik woon nu in een privéwoning in een klein appartement. Sinds kort ben ik vader geworden. En het is een 52 vierkante meter woning en dat is veel te klein. Vandaar ben ik al maanden bezig op zoek naar een grotere woning met twee slaapkamers en een lift. Maar dat is niet gemakkelijk. Hè.
Mm-hmm.
Kost veel tegenwoordig.
Mm-hmm. Waar botste je tegenaan toen je op zoek ging naar een woning?
Ja, trappen. Hier in Antwerpen zijn meestal woningen met trappen. En ook veel ouderwetse badkamers met roze badkuipen en
Onaangepast.
Onaangepast, ja. En badkuip, daar raak ik niet in. Dus het was niet gemakkelijk om iets aangepast te vinden.
Mm-hmm.
Ja, het is niet zo dat er veel aangepast moest zijn. Gewoon enkel een lift was sowieso noodzakelijk en een inloopdouche.
Mm-hmm.
Ja.
Mohamed, hoeveel betaal je nu op de private huurmarkt?
Ik betaal nu 800 euro. 800 euro enkel voor de huur van het appartement.
Ja. Ja. Van het kleine appartement dat wel aangepast is?
Het is een nieuwbouw, 800 euro, met een inloopdouche en een lift. Ja.
Je krijgt daarvoor een huursubsidie van de Vlaamse overheid?
Ja.
Hoe bedraagt die? Hoeveel bedraagt die?
Die bedraagt 250 euro. Krijg je daar een huursubsidie daarvoor, 250 euro. Maar ik moet, als ik naar iets nieuws moet zoeken, moet die woning niet een bepaalde huurprijs overschrijden of verlies ik mijn huursubsidies.
En dat maakte het moeilijk om een nieuwe woning te vinden?
Ja. En als je die mensen belt van de huursubsidie, dus naar Vlaanderen belt, men zegt altijd iets anders. De ene zegt van, het mag niet meer dan 700 euro bedragen. En de andere zegt weer van, maar de prijzen zijn geïndexeerd, dus het zal wel 800 of 850. Maar die onzekerheid krijg je sowieso terug mee, want er is niemand die het exacte bedrag weet. Dus dat was het probleem weer. Hè? Want stel, ik heb iets gevonden voor 900 euro en ik kom niet in aanmerking. Ja, dan zit ik weer vast.
Ja. Maar die zorgen zijn van de baan, want je vertelde dat je op 1 juni een belangrijk contract tekende.
Ja, ik kreeg plots... Ik heb me eerst Ingeschreven bij een sociale woning in 2020. Want daarvoor hadden ze mij eruit gezet van de lijst, omdat ik van een heel slecht sociaal woning naar een private huurappartement ben gegaan. En daardoor hebben ze mij van de lijst gehaald, blijkbaar mocht dat niet. En ja, heb ik me dan in 2020 terug ingeschreven, omdat het appartement waar ik woonde verkocht werd. Het werd verkocht.
Ja.
En ik moest eruit, dus ja, moest ik naar iets nieuws zoeken. Vandaar het appartement waar ik nu in woon, dat dan veel te klein was. Ja. Allee, is voor €800. En ja, sinds juni hebben ze mijn brief gestuurd dat er een appartement vrij was.
Ja.
Ja, ja, en ben ik verhuisd. Allee, ik ben bezig met verhuizen.
Bezig aan het verhuizen. Ja, ja. Was voor jou een opluchting?
Ja, ja en nee. Een opluchting, omdat ik nu een beetje kan ademen. De huur is wat minder dan de privémarkt, maar de locatie, ja, het is, ja, ik ken daar niemand niet. Die mensen, allee, de buurt en zo, die ken ik totaal niet. Het is een beetje ver van waar ik ook opgegroeid ben, dus misschien wordt dat later een probleem. Maar ik ben wel dankbaar dat ik nu minder huur moet betalen in een, ja, in een mooi grotere nieuwbouw. Ja.
Oké. Mohamed, hartelijk dank voor uw getuigenis.
Ja.
Veel succes en hopelijk vind je inderdaad snel een woning die terug aan al jouw wensen beantwoordt.
Ja, dank u wel.
Fijn dat u kijkt en luistert naar Woonspraak. Woonspraak is de podcast van Woonzaak. Woonzaak strijdt voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Volg, deel en spreek over deze podcast. En ook financiële bijdragen zijn welkom. Surf daarvoor naar woonzaak.be. Bij ons zit Sien Winters, expert huisvestingsbeleid. Welkom, Sien. Je bent ook onderzoeksleider bij het HIVA en coördinator van het steunpunt Wonen. Wat is het steunpunt en wat doet het steunpunt?
Het steunpunt is een groep van onderzoekers van verschillende Vlaamse universiteiten, aangesteld door de minister van Wonen, met de bedoeling om zoveel mogelijk kennis, gegevens, analyses te doen over alles wat wonen is in Vlaanderen, te kijken waar de problemen zitten, hoe dat het beleid daarop kan antwoorden. En de bedoeling is dat op die manier het beleid beter geïnformeerd kan vormkrijgen.
Oké, dankjewel. Zien veel mensen zijn op zoek naar een betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoning, maar ze vinden die moeilijk. Hoe komt het dat er op de huurmarkt geen gepast aanbod voor de vraag is?
Ja, je moet dat van twee kanten bekijken. Dus de vraag en het aanbod. Aan de kant van de vraag denk ik dat een van de problemen is dat om een degelijke woning te huren, dat je toch wel een redelijke huur moet kunnen betalen. En dat de inkomens van mensen het gewoon niet toelaten om zo groot stuk van hun inkomen aan die huur te betalen. Nu, langs de andere kant kunnen zeggen, het aanbod, ja, waarom zijn er dan niet meer woningen aan lage prijs? Ja, die woning moet wel een redelijke kwaliteit bieden. Dat is ook genormeerd door de overheid. En ja, als je als investeerder een woning investeert in een woning, dan wil je ook dat dat toch een redelijke opbrengst heeft. Dus ja, je wil dat die huur toch wel in verhouding is tot geld dat je erin gestoken hebt. En ja, daarom vraag je ook een huurprijs die dan ja, niet blijkt betaalbaar te zijn voor een grote groep van mensen.
Wat ook terugkeert, is er ook een probleem met het type woningen dat op de markt beschikbaar is?
Ja, ja, dus we weten eigenlijk niet zo heel goed welk type woningen dat er op dit ogenblik ontbreekt, waar de grootste tekorten zijn, maar we zien wel een aantal zaken naar voren komen. Een van die zaken is bijvoorbeeld eengezinswoningen op de huurmarkt. We hebben dat aantal eengezinswoningen op de huurmarkt in de loop van de afgelopen 10, 20 jaar zien dalen. Hoe komt dat? Dat heeft met twee zaken te maken. Terug opnieuw, vraag-aanbod. Langs de kant van het aanbod is, er worden niet meer zoveel eengezinswoningen gebouwd als vroeger. Dat is omdat we wat spaarzamer omgaan met ruimte. Dus nu, op dit ogenblik, er worden nog altijd veel nieuwe vergunningen afgeleverd, maar ongeveer de helft van die vergunningen is voor appartementen. Nu, die appartementen komen in belangrijke mate op de huurmarkt terecht. Eengezinswoningen, dat is dan typisch het soort woningen dat naar eigenaars gaat. Dus, ja, dus dat is de nieuwbouw. Dan in de bestaande woningvoorraad, daar is het zo dat de eengezinswoningen die er nog waren op de private huurmarkt, dat ja, als die huur eigenlijk niet volgt met de prijsontwikkeling, mensen zien de woningprijzen stijgen. Dus ja, de huur is misschien, volgt die prijs niet. Dus ze hebben de neiging om te verkopen. En dat is zeker het geval als dat een type van woning is dat erg in trek is bij jonge kopers. Dus ja, die jonge gezinnen die op zoek zijn naar een woning met een tuin bijvoorbeeld. En het komt daar dan ook nog bij dat er toenemende administratieve verplichtingen zijn, energievereisten, die alsmaar sterker worden. En dus, ja, waardoor dat mensen zich wel eens afvragen, zouden we die woning dan niet beter verkopen?
Die private huurmarkt die bestaat vooral uit eigenaars met 1 of 2 verhuurde panden. Is dat een goede zaak voor de huurmarkt of niet?
Ja, dat heeft zowel voor- als nadelen. Mm-hmm. Ik denk het voordeel is, een kleine verhuurder hoeft geen slechte verhuurder te zijn. Mm-hmm. Het zijn vaak mensen die hun huurders ook kennen, die er een relatie mee hebben. En waardoor dat ze misschien ook wat sneller begrip hebben als iemand wat huurachterstal heeft, wat gemakkelijker uitstel van betaling toekent. Er zijn ook verhuurders die niet het onderste uit de kan willen. Zij hebben vaak zo'n woning in eigendom, een beetje als appeltje voor de dorst, voor een pensioen. Dus ja, zij vereisen niet dat grote rendement of ze maken niet de berekening zoals een grote investeerder dat zal doen, die bijvoorbeeld aandeelhouders heeft, die daar wel nauwer op toekeken. Dus dat is het voordeel. Langs de andere kant heeft het wel nadelen, omdat een woning verhuren ook niet zo eenvoudig is. Er komt veel bezien, administratief, technisch. En ja, zo'n kleine verhuurder kan het dan wel moeilijk hebben om dat allemaal te kennen. En dat doet hem soms afhaken.
We hebben het in deze aflevering over de private huurmarkt. En een vraag die erin zich allicht stelt, maar wellicht moeilijk te beantwoorden is ook, huurprijzen, hoe komen die eigenlijk tot stand? Is daar een eenvoudig antwoord op?
Ja, het is helaas niet eenvoudig. Heel vaak wordt gezegd, vraag en aanbod, dat principe uiteraard blijft geldig voor alles wat op de markt komt. Dus simpelweg, als de vraag naar iets toeneemt en het aanbod verandert niet, ja, dan zal de prijs stijgen. Of omgekeerd, als het aanbod toeneemt en de vraag verandert niet, dan zal de prijs zakken. Nu, waarom is dat op de woningmarkt niet zo eenvoudig? En dat heeft te maken met wat de economisten met een moeilijk woord elasticiteit van het aanbod noemen. Ja. Nu, wat wil dat zeggen? Normaal, bij gewone goederen bijvoorbeeld, zeg maar appels, als de vraag stijgt, of als de prijs stijgt, dan zullen er meer appels op de markt komen. Nu, bij een woning is dat niet zo simpel. Dat duurt jaren eer dat er een woning gebouwd wordt. Er zijn ook beperkingen met de ruimte die er is om woningen te bouwen. En dat betekent, als de prijs stijgt, dat de aanbod niet vanzelf volgt. Nu, wat gebeurt er dan als die vraag stijgt? Het aanbod volgt niet, dan zal een vraagstijging zich omzetten in een prijsstijging. Dus meer dan bij een ander goed.
Uit je onderzoek blijkt dat voor heel veel huurders eigenlijk woningen echt onbetaalbaar zijn. Ja, kan je dat eens toelichten, hoe dat eigenlijk precies komt?
Ja, dat heeft voor een groot stuk dus met die inkomens te maken. Hè. Er is gewoon een hele grote groep waarvan het inkomen redelijk laag is. En ja, zij moeten het met dat inkomen doen. Hè. Zij moeten dus ook nog heel wat uitgaven doen voor andere zaken, voor voeding, voor school, voor vervoer. En dan kunnen zij, moeten zij zien wat ze het kunnen doen. Hè.
We hebben het daarnet ook al kort aangestipt, de kwaliteit van huurwoningen. Hebben we daar echt zicht op de huurmarkt, hoe het gesteld is met de kwaliteit?
Ja, dus spijtig genoeg niet recent. Er is eigenlijk in Vlaanderen maar 1 keer een heel grootschalig onderzoek geweest, waarbij dat ook gekeken is van wat is die woningen, een keer als je binnengaat. Buitenkant zie je vaak niet wat er achter de muren gebeurt. In 2013 zijn 5000 woningen heel grondig gescreend. Toen bleek dat ongeveer de helft van de huurwoningen niet voldeed aan de minimale normen van de Vlaamse overheid. En dat zijn werkelijk minimale normen op vlak van veiligheid en gezondheid. Dus dat is eigenlijk wel een heel groot aandeel. Hè. Dus we zijn daar wel van verschrokken. Helaas hebben we geen recente cijfers. Op dit ogenblik loopt opnieuw een grootschalig onderzoek. Dus dat is gestart een paar maanden geleden. De bedoeling is om bij 6000 gezinnen in Vlaanderen een interview te doen met hoe wonen mensen, wat betalen zij, maar ook die woning van binnen is te bekijken. Dus dat is een onderzoek vanuit de overheid. Heel belangrijk dat dat soort onderzoek kan gebeuren. Dus wie van de mensen een brief in de bus krijgt, zouden we graag toch wel oproepen om daaraan mee te doen. En dan hopen we binnenkort met nieuwe en betere gegevens te komen. En ik ben benieuwd wat er gaat uitkomen.
Ja, absoluut, want er is ook een link met betaalbaarheid in heel de kwaliteitsdiscussie.
Ja, er is een heel belangrijke link. Ik heb het daar straks al gezegd eigenlijk, van als je wilt dat een woning een redelijke kwaliteit heeft, dan vraagt dat ook een investering. En dat betekent ook dat er daar een prijs aan vasthangt. En dat is het nu net. Als die woningen te duur zijn in verhouding tot dat inkomen, ja, dan krijgen mensen een betaalbaarheidsprobleem. Dus dat is een heel duidelijke relatie.
Ja, ja. Hoe kunnen we een impact hebben op de huurmarkt, waardoor de huur toch nog betaalbaar zou zijn?
Ja, dus daar zijn heel veel dingen mogelijk. Mm-hmm. Het eerste is natuurlijk, ja, als ik zeg, het is een inkomensprobleem. Probeer te kijken naar het inkomen. Zorg dat mensen een voldoende inkomen hebben. Dat begint met een arbeidsmarktbeleid. Zorg dat mensen te werk gesteld zijn. Dat begint op zijn beurt dan weer met goed onderwijs, goede scholing. Het heeft ook te maken met herverdeling, goede sociale bescherming tegen werkloosheid, tegen invaliditeit. Het heeft te maken met fiscaliteit. Hoe verdeel je de inkomens tussen mensen? Ja. Dat is dan heel breed. Specifiek woonbeleid. Ja. Kan je zeggen van, oké, we gaan mensen extra inkomen geven om bijvoorbeeld de huur te betalen. Mm-hmm. En dan heb je bijvoorbeeld die huursubsidie. Ja. Maar dus ja, dat is eigenlijk niet vanzelfsprekend. Want als je dat aan een grote groep gaat geven, en we weten dat er een heel grote groep een betaalbaarheidsprobleem heeft, dan speelt wat ik daar straks heb uitgelegd met die elasticiteit van dat aanbod. Je gaat die vraag op korte termijn opdrijven. Dat aanbod gaat niet volgen. En die huursubsidie gaat eigenlijk weggaan in de prijs. Mm-hmm. Dus eigenlijk geef je een subsidie, die verdwijnt. En het is eigenlijk volledig analoog aan wat dat we jaren geleden gezien hebben met de woonbonus. Toen dat men vond dat men eigenaars een groot fiscaal voordeel moest geven om een eigen woning te kunnen kopen. Wat zich eigenlijk in heel belangrijke mate vertaald heeft in een prijs, waardoor het voordeel verdween. En dus als je een grootschalige huursubsidie gaat geven, gaat dat eigenlijk identiek hetzelfde zijn. Ja. Mijn antwoord daarop bleef nog altijd. Ik vind de beste oplossing nog altijd sociale huisvesting. Ik vind dat we een heel goed systeem hebben van sociale huisvesting in Vlaanderen. Dat is gericht op de groep die het nodig heeft. Men hanteert daar huurprijzen die rekening houden met het inkomen. Mensen met een laag inkomen betalen daar een heel pak minder dan op de private huurmarkt. En ook minder dan wat ze met een huursubsidie zouden betalen. Die kwaliteit wordt gecontroleerd. We hebben hier in Vlaanderen niet de grootschalige verwaarloosde complexen die men in het buitenland heeft. Mm-hmm. Sociale huisvesting doet ook heel veel anders. Begeleidt mensen een stuk als ze sociale problemen hebben. Zorg mee voor leefbaarheid in de wijken. Dus ja, ik vind dat eigenlijk een heel mooi verhaal, een heel mooi antwoord op de problematiek op de private huurmarkt. Vraag is, in welke mate kan je van de private huur verwachten dat zij een probleem, een sociaal probleem, mee helpen oplossen? En ik denk dat daar aan de overheid de verantwoordelijkheid heeft om dat mee op te nemen. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, voor mij blijft dat nog altijd de eerste prioriteit.
Ja. Een van die nieuwe oplossingen die naar voren geschoven worden door minister Diependaal, minister van Wonen, is het systeem van geconventioneerd verhuren. is dat de goede zaak, maar misschien moeten we eerst eens uitleggen wat geconventioneerd verhuren precies betekent.
Ja, een moeilijke term. Ja. Het is eigenlijk iets als sociaal huren, maar het aanbod komt niet van een sociale huisvestingsmaatschappij, woonmaatschappij moeten we nu zeggen vanaf dit jaar, maar van een privaat ontwikkelaar. Dus wat doet de overheid? De overheid geeft een subsidie aan private ontwikkelaars om nieuwe huurwoningen in de markt te brengen. Ze geeft daarvoor een subsidie en een deel van die subsidie moet worden afgetrokken van de huur. Daar staat ook een inkomensgrens op, net zoals bij de sociale huisvesting. Maar die grens ligt een heel stuk hoger. En eigenlijk komt zo 80-90% van de private huurders komt in aanmerking voor die geconventioneerde woningen.
Is dat een goede zaak?
Daar zijn zeker argumenten voor te geven. Ik begrijp heel goed van waaruit de vraag komt. Ze was ook breed gesteund, die vraag. Dus het komt voor een stuk vanuit die redenering dat de private huurmarkt, dat er daar een aanbodtekort is. Ook de grote signalen of belangrijke signalen die er altijd zijn rond betaalbaarheid van private huur. Dus ik denk dat de minister daarmee op heeft proberen te antwoorden. Dus een ander positief element is denk ik dat het over gemengde projecten gaat. Dus het gaat over projecten waarvan 1/3 onder dat systeem geconventioneerde huur vallen. 1/3 moet sociaal zijn. Dus het kan een hefboom zijn om ook sociale woningen op de markt te brengen. En dus in die zin zijn daar zeker voordelen aan verbonden.
Ja. En vrees je, zoals met de woonbonus of de huursubsidie, dat er dan mogelijk ook negatieve of nadelige effecten zijn bij die nieuwe maatregel?
Maar ik zou niet zozeer spreken van negatieve effecten. Ik denk dat misschien niet altijd de beste manier is om een aanbod te subsidiëren. Dus ik zei al, de inkomensgrens ligt zeer hoog. Zelfs met het aftrek van de huursubsidie gaat er toch nog een redelijke huur overblijven. Dus ik vrees de mensen die echt werkelijk de meeste problemen hebben, dat die hier misschien ook niet in terecht gaan kunnen. Vraag is ook of die groep waar het dan wel terecht komt, of dat die niet eigenlijk echt ook op de private huurmarkt toch wel niet aan zijn trekken zou komen. Kunt u ook afvragen of dat private huuraanbod moet aangezwengeld worden met een subsidie? Ik denk dat er nog altijd heel veel goede woningen op die private huurmarkt gebracht worden, ook in de huursector. Dus je kunt u dan afvragen, was dat nu de meest dringende nood? In die zin denk ik, als je de afweging maakt ten opzichte van sociale huur, dat ik denk dat sociale huur eigenlijk nog altijd een betere besteding blijft.
Duidelijk. We zijn bijna aan het eind van ons gesprek. Je doet nu al jaren onderzoek naar het huisvestings- en het woonbeleid in Vlaanderen. Wat zijn volgens u de grootste of de meest opvallende evoluties?
Ja, er is heel veel op te antwoorden natuurlijk, maar ik kan er twee dingen uithalen. Wat mij het meest gefrappeerd heeft, ik was blij om het vast te stellen, was bij de laatste meting 2018 dat we gezien hebben dat de woningkwaliteit in het algemeen zeer sterk was toegenomen. Vooral het aandeel goede woningen bleek zeer sterk gestegen te zijn. Dus op zich is dat een heel goede zaak. Alleen wat bleek ook, dat er toch wel een vast aandeel slechte woningen bleef. Dus het aandeel slechte woningen nam niet in verhouding af. Dus daar zit nog een groep tussen. Ja. De middengroep, die was eigenlijk kleiner geworden. Het was opvallend dus dat deel slechte woningen bleef. En ik kan de link maken naar wat ik daar straks al zei. Er blijft eigenlijk een groep die op zoek is naar een woning aan lage prijs. En zolang als die groep er blijft, blijft er een aanbod van die slechte woningen, gewoon omdat er daar een vraag naar is. Ja. Dus ik denk dat dat langs de ene kant een positieve evolutie is, maar toch ook heel duidelijk een kanttekening daarbij. En dan tweede, wat mij altijd opvalt, is dat het aandeel eigenaars nu toch al jaren stabiel blijft, boven meer dan 70%. Ik hoor dat zelf in mijn eigen omgeving ook heel dikwijls. Een eigen woning is niet meer betaalbaar. Jonge mensen kunnen geen eigen woning meer betalen. Nu, het gekke is, wij zien dat niet terugkomen in de cijfers. Dat aandeel eigenaars blijft constant. ook bij de jongeren. Dus ja, de vraag is, hoe komt dat? Dus ik denk, ja, het is, ik spreek nu over gemiddelde, er zijn zeker nuances te maken, dus ja, de lagere inkomens, daar is het wellicht wel moeilijker geworden. Mm-hmm. De steden is ook een ander verhaal dan de kleinere gemeenten. Maar het blijft wel zo dat ik denk dat er daar een stuk een perceptieprobleem zit. Je kunt je afvragen van waar komt dat perceptieprobleem dan? En ik denk dat dat in heel sterke mate te maken heeft met het feit dat die woningprijzen nu al decennia lang aan het stijgen zijn, zo sterk gestegen zijn, en dat mensen eigenlijk vooral keken naar die prijzen en niet keken naar wat dat er achter die prijzen zit. Ja. En wij weten vanuit onderzoek dat dat voor een stuk komt omdat de interesse over die periode zo sterk gedaald zijn. Dus mensen konden meer betalen. Mm-hmm. Dan niet alleen, ook hun inkomens zijn gestegen. En het is die relatie die mensen eigenlijk niet leggen. Ja. Dus ja, je moet niet alleen kijken naar de prijzen, je moet ook kijken naar het inkomen. En als wij spreken over betaalbaarheid, kijken wij altijd naar de relatie tussen de twee. En dus ik denk echt dat er daar een stuk een perceptieprobleem zit.
Ja, duidelijk. Dankjewel. Misschien afsluitend, wat zijn voor u de grootste tekortkomingen?
Wat ik heel moeilijk vind, is dat wij een van de meest welvarende landen van Europa, misschien van heel de wereld zijn, en dat wij er tot nu toe niet in geslaagd zijn om iedereen daar recht op goed en betaalbaar wonen te gunnen. Het is een grondwettelijk recht, het is een basisrecht. Dus eigenlijk is dat iets waar we als een welvaartsstaat zorg voor zouden moeten dragen.
Helder. Dank u wel. Veel succes met de opmaak van de nieuwe woonsurvey.
Fijn dat u luistert en kijkt naar Woonspraak. Woonspraak is een podcast van Woonzaak. En Woonzaak strijdt voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. Spreek en deel deze podcast. En financiële steun is ook nuttig en nodig. Surf voor meer informatie naar woonzaak.be.
Joy Verstichelen, welkom op de derde aflevering van Woonspraak over de private huurmarkt. Jij bent coördinator van het Vlaams Huurdersplatform en ook auteur van een boek, net voor de vorige verkiezingen, De Onzichtbare Wooncrisis.
Klopt.
Joy, je bent al een tijdje actief in de huurderswereld, het ondersteunen van huurders. Hoe ben je eigenlijk in die sector gerold?
Goh, het is goed dat ik eigenlijk begonnen ben bij een sociaal verhuurkantoor. Mm-hmm. En een sociaal verhuurkantoor, ja, wat doen die? Ja, die huurden eigenlijk panden in op de private huurmarkt om op een sociale manier door te verhuren. Mm-hmm. En dus coördineerde ik zo'n dienst in Waregem. En daar kwam ik zowel in contact met verhuurders mm-hmm. als met huurders. En dan ja, leer je eigenlijk ook de dynamiek op die markt kennen. Hè. En dan zag ik daar dat er eigenlijk wel behoorlijk wat verhuurders zijn om op zo'n sociale manier te verhuren. Hè, omdat ze daar ook een aantal voordelen in hadden. En nog altijd hebben, hè, zoals wat meer zekerheid. En dan aan de andere kant zie je dan ook eigenlijk ja, de mensen die langskomen om zich in te schrijven om zo'n woning mm-hmm. te kunnen huren. Ja. En ja, dan zie je eigenlijk wel schrijnende toestanden van ja, de manier waarop die mensen op dat moment in hun woningen moesten leven. Hè. Mm-hmm. En op een bepaald moment heb ik dan gezegd, oké, ik wil eigenlijk sterker ijveren voor de positie van die mensen om dat te versterken. Hè. Meer dan één woning inhuren en aan één huishouden, gezin alleenstaande, een oplossing te kunnen bieden. En dan heb ik gezegd, ik wil me graag engageren aan die huurderszijde om eigenlijk daar een zo groot mogelijke impact te kunnen bekomen om ja, ervoor toch voor te zorgen dat ook voor huurders het recht op wonen in de praktijk kan worden gebracht. Ja.
Ja, je komt dus nog steeds in contact met huurders, minder met verhuurders. Niet iedereen heeft een baksteen in de maag. Waarom kiezen mensen er eigenlijk voor om op de private huurmarkt te huren?
Maar er zijn verschillende redenen. Hè. Aan de ene kant zie je mensen die er ja, heel bewust voor kiezen om iets te huren. Ja, dat kan te maken hebben met jobmobiliteit. Hè. Dat kan te maken hebben met het feit dat je bijvoorbeeld net ja, je gezinssituatie veranderd is. Ik zeg maar iets, een scheiding bijvoorbeeld. Kan te maken hebben met het feit dat je net aankomt in het land. Hè, en dat dat op dat moment de mogelijkheid is om te huren. Hè. En ook een aantal, hè, bijvoorbeeld jonge huishoudens, die zeggen, kijk, we willen graag eerst wat huren en dan eventueel later eigenaar worden. Hè. Dus dat kan een zeer positieve keuze zijn, vooral ingegeven door de flexibiliteit van die huurmarkt. Hè. Mm-hmm. Aan de andere kant zie je eigenlijk ook dat er een groot deel van de huurders is die eigenlijk wel, ja, ofwel een eigendom wil verwerven, ja, maar er eigenlijk niet in slaagt. Mm-hmm. Of aan de andere kant recht zou hebben op een sociale woning, ja, maar op die ellenlange wachtlijst staat en daar dus ook niet in slaagt. Die mensen zitten eigenlijk een beetje gevangen op die private huurmarkt, ja, waardoor dat ze daar geconfronteerd worden, ja, met bijvoorbeeld hoge huurprijzen, hè, die dan op zijn beurt opnieuw, ja, bijvoorbeeld bemoeilijken om eigenaar te kunnen worden later, als ze dat zouden willen, omdat er een groot deel van hun inkomen op dat moment specifiek naar de huur gaat. Dus we zien dat daar diverse insteken zijn, maar ja, dat er zowel een aantal voordelen zijn van die huurmarkt die het attractief maken, maar aan de andere kant is het ook voor sommigen, ja, eigenlijk geen echte keuze en is het gewoon uit noodzaak dat ze op die private huurmarkt iets huren.
Ja, je hebt beroepshalve goed zicht op die huurmarkt. Je vertelde dat het net vooral aan de onderkant is, dat het er heel heftig aan toe gaat. Ja, met wat voor problematieken word je dan eigenlijk geconfronteerd?
Goh, dat is heel uiteenlopend, hè. Dus we zien dat eigenlijk, ja, de basiselementen van wat een recht op wonen inhoudt, dat die eigenlijk allemaal onder druk staan op dat deel van die private huurmarkt. We zien dat naar de toegang toe. Hè. Sommige profielen, ja, die hebben minder makkelijk toegang tot die huurmarkt. Naar betaalbaarheid toe, hè, die onbetaalbare huren. Naar kwaliteit toe ook, hè. Heel slecht deel van het patrimonium. Maar ook naar woonzekerheid. Hè. Wat hierna, als de verhuurder mij opzegt, wat gebeurt er dan? Ja, die zaken samen, ja, die zorgen er effectief voor, ja, dat dat voor sommige huishoudens echt wel een cocktail is van al die zaken die samenkomen, die daardoor, ja, slecht wonen eigenlijk, hè, om het zo samen te ballen. En ja, om dat wat concreter te maken, ja, er zijn heel wat huishoudens die, ja, noodgedwongen een woning huren met een vochtproblematiek bijvoorbeeld, hè, waarbij dat we dan signalen krijgen dat de kinderen ziek worden omdat ze daarin moeten wonen, of die te klein wonen, hè, waardoor dat er eigenlijk geen ruimte is voor de kinderen om huiswerk te maken, hè, dat soort zaken. Ja, maar die mensen wonen daar wel en die hebben eigenlijk niet meteen een alternatief om toch een oplossing te vinden. En dat is iets dat toch voor de borst stoot, hè. En dat eigenlijk ook voor die mensen eigenlijk een heel moeilijke situatie teweeg brengt en eigenlijk ook een stuk hypothekeert om op andere elementen vooruitgang te boeken in het leven, hè. Denk maar aan werk, aan het opbouwen van een sociaal netwerk, onderwijs voor de kinderen, noem maar op.
Het is moeilijk om een kwaliteitsvolle, betaalbare woning te vinden. Waar moeten we op letten als beleidsmakers inzetten op die betaalbaarheid?
Ja, het is natuurlijk een verschillende zaken die samengaan en er is ook een grote interactie. Hè. Een interactie tussen de deelmarkten van het woonbeleid, sociale huur, eigendom en private huur. Maar anderzijds ook, ja, riskeer je niet als je aan de betaalbaarheid werkt, hè, dat de kwaliteit eigenlijk minder sterk mee evolueert. Of dreig je door in te zetten op betaalbaarheid, hè, dreig je dat daardoor bijvoorbeeld de woonzekerheid onder druk komt. Dus je moet eigenlijk altijd de afweging maken tussen al die elementen en, ja, een geïntegreerd beleid voeren. Dus het is wel belangrijk om daar met een open blik naar te kijken. Het voordeel is natuurlijk wel dat we ondertussen toch behoorlijk wat kennis hebben over mogelijke oplossingen. Hè. We zien de problemen dag in dag uit, maar er is ook heel wat kennis over mogelijke oplossingen. Dus het is niet zo dat we aan tafel komen zonder suggesties. Er zijn ook wel zaken die we effectief kunnen veranderen als we daar de wil en de moed toe hebben.
Als we het over oplossingen hebben, misschien moeten we starten bij de overheid. Komt de overheid voldoende tussen?
Ja, eigenlijk kunnen we stellen van nee. He, op de private huurmarkt is dat te beperkt. He. Dus we zien natuurlijk dat enerzijds, ja, de relatie tussen huurder en verhuurder vastgelegd wordt in een woninghuurdecreet. He. Dus dat is één element. Aan de andere kant, ja, zie je dan eigenlijk dat er een aantal minimale kwaliteitsnormen zijn. He. Maar verder grijpt de overheid eigenlijk weinig in. He. De betaalbaarheidsproblematiek is al lang bekend. Verbetert ook helemaal niet. Maar we zien toch dat de overheid bijzonder aarzelend te werk gaat om ook daar te ondersteunen. Om maar een voorbeeld te geven, hè, als 31% van alle private huurders te weinig overhoudt naar het betalen van zijn huur om voor de rest nog menswaardig te leven, maar je heeft anderzijds maar aan 4-5% mensen een huurtoelage, ja, dan weet je op dat moment dat je 26%, hè, een kwart van de private huurders, de facto in de kou laat staan. Hè. Dus op dat moment zouden eigenlijk alle alarmbellen moeten afgaan en zouden we daar effectief beleid op moeten voeren. Maar we zien dat eigenlijk de laatste 10 jaar en eigenlijk ook al een stuk daarvoor eigenlijk te weinig is gebeurd. Hè. En dat heeft er natuurlijk mee te maken, ja, die private huurmarkt, ja, dat die al bij al beperkt is in grootte. Hè. Ongeveer 20% van de Vlaamse huishoudens huurt op die private huurmarkt. En dat is één vaststelling, maar aan de andere kant zie je ook dat er bijvoorbeeld vaak een link wordt gelegd tussen armoederisico's en wie privaat huurt. Dus we zien dat daar toch een interactie is en dat we daar ook van het recht op wonen en dat we daar eigenlijk wel een sterkere klemtoon op zouden moeten kunnen leggen.
Ja. Kan huurprijsregulering een oplossing bieden of zijn er nog andere mogelijke oplossingen?
Maar er is eigenlijk iets interessants gebeurd vorig jaar. Hè. Dus er is een gedeeltelijke blokkering van de indexering geweest. Hè. Dus huurcontracten die al afgesloten werden, die mochten niet geïndexeerd worden. Hè, vanaf het moment dat er een EPC E of F voor die huurwoning bestond en dat die maar half mocht geïndexeerd worden vanaf een EPC D. Dat had twee zaken tot doelstelling. Enerzijds proberen om het wat betaalbaarder te maken voor die huurder, want het is natuurlijk die geconfronteerd wordt met die hoge energiefacturen. Enerzijds en anderzijds met die oplopende indexatie. Maar anderzijds ook om verhuurders te stimuleren om eigenlijk het aanbod te verbeteren. En eigenlijk denk ik dat het interessant zou zijn om op die piste verder te gaan. En dat niet enkel te doen voor, niet enkel tijdelijk te doen en niet enkel te doen voor lopende huurcontracten, maar ons er ook toe te laten bij stilstaan om eigenlijk een soortgelijke maatregel door te trekken ook voor nieuwe huurcontracten. Waarbij dat we bijvoorbeeld zouden kunnen zeggen, kijk, iemand die verhuurt met een woning EPCD, die mag eigenlijk niet meer vragen dan de markthuurprijs. Ja. De markthuurprijs, ondertussen hebben we behoorlijk wat kennis over hoe dat in beeld gebracht kan worden. Er is een website, huurschatter.be, ontwikkeld door het steunpunt wonen en eigenlijk door de administratie beheerd. Waarbij dat je kan zien, kijk, voor die woning, voor dat pand, op die plek, voor die kwaliteit, daar rolt eigenlijk die huurprijs op als een marktwaarde. En we moeten altijd voor ogen houden, die marktwaarde, dat weerspiegelt eigenlijk al een zeker beperkt rendement voor die verhuurder. Hè. Dus als we zeggen bijvoorbeeld, woningen met een EPC-attest D, als je daar een nieuw huurcontract voor afsluit, dan mag dat niet meer zijn dan die marktwaarde. Dan zeg je aan die verhuurder, je mag dus niet buitensporig die huurprijs op dat nieuw contract laten stijgen, maar je mag nog altijd wel een zeker rendement hebben. En dan moeten we ons ook de vraag durven stellen, bijvoorbeeld voor EPC's E en F, of dat we daarvoor niet kunnen zeggen, je mag maximaal 90% van de marktprijs vragen, net omdat je op dat moment eigenlijk ook die verhuurders er wel toe aanzetten om effectief die te laten renoveren naar een betere energiescore. Hè. Ja. Dus dat is één manier om bijvoorbeeld toch een stuk meer regulering in te brengen op die huurmarkt. Toch met respect ook voor zowel betaalbaarheid voor de huurder als rendement voor de verhuurder. En daarmee ook tegemoetkomend aan eigenlijk altijd die perceptie die wordt gecreëerd vanaf dat je ingrijpt op de huurmarkt, dat je dan sowieso de verhuurders zou verliezen. Hè. Mm-hmm. Als je dat op een correcte manier zou doen, dan hoeft dat niet zo te zijn.
Ja.
Natuurlijk, als we echt gaan voor een platte huurprijsregulering en we zeggen, kijk, dat is een huurprijs voor die woning en daar mag niks aan gebeuren en we rollen dat uit over Hans Vlaanderen, dan dreig je het soort effecten te bekomen dat verhuurders dan zeggen, dan hoeft dit voor mij niet meer. Mm-hmm. Maar dat kunnen we ondervangen door meer specifiek en slim te gaan werken. En bijvoorbeeld zouden we dat ook kunnen doen door bijvoorbeeld bij lokale besturen, om hen wijken te laten afbaken waar dat ze effectief willen inzetten op een kwaliteitsverbetering. Mm-hmm. Nu, dat is een stuk hoe dat huurders en verhuurders betaalbaarheid en rendement in evenwicht kunnen gebracht worden. Maar er zal ook altijd een overheid nodig zijn om het gat te dichten tussen die twee. Dus als je het rendement van die verhuurder in ogenschouw neemt, dan betekent dat een relatief hoge huurprijs is. Veel huurders zullen dat toch nog niet kunnen betalen. Dat gat daartussen, tussen wat betaalbaar is voor die huurder en rendement is voor de verhuurder, dat zou eigenlijk door de overheid via een huurtoelage gecompenseerd moeten worden. En natuurlijk heb je dan ook meteen het voordeel dat als je een huurtoelage heeft en tegelijkertijd de huurprijzen ook een stuk objectiveert, dat die huurtoelage niet prijsopdrijvend kan werken. Dus er zijn wel degelijk manieren om ook op de private huurmarkt na te denken over die impact op de betaalbaarheid.
Ja. Structureel is er een groot probleem wat betreft vraag en aanbod die niet op elkaar zijn afgestemd. Vanuit het huurdersplatform merk je dat voor een zeker machtsonevenwicht zorgt tussen die twee partijen?
is klaar en duidelijk. En dus vandaag zien we dat, dat voor één pand, vanaf dat een beetje betaalbaar of kwaliteitsvol is, dat er eigenlijk meteen heel veel kandidaten zijn. En dat er dan moet gekozen worden tussen die kandidaten. Dat betekent ook dat de onderhandelingsmarge eigenlijk quasi nihil is. We zien dat ook bijvoorbeeld bij mensen die langskomen bij de huurdersbond. Ja, het zou eigenlijk handig zijn dat huurders langskomen en zeggen, kijk, dat contract wordt mij hier voorgelegd. Staat hier iets in dat in mijn nadeel werkt, wat ik moet van vragen dat eruit gaat. In de praktijk zien we dat zeer weinig voorkomt. Ja, één, omwille van het feit dat de tijd er vaak niet is, want anders zal er wel iemand anders tekenen. En twee, ook omdat het vaak te nemen of te laten is. De verhuurder stelt die eisen. En als je daar wil wonen, dan zal je daar vaak mee akkoord moeten verklaren of niet. Dus er is wel een zekere afhankelijkheid. En dat zien we dan ook doorwerken. Ja, bijvoorbeeld mensen die een huursubsidie aanvragen. Ja, als je een huursubsidie aanvraagt, dan kan er ook een controle van de woonst volgen. Ja. Dus er is een grote terughoudendheid bij heel wat huurders om effectief die huursubsidie aan te vragen. Omdat ze denken, als er dan een controle komt, die woning is niet in orde, dan moet ik misschien die woning verlaten. Mijn verhuurder zal in elk geval niet content zijn. En dan ben ik misschien verder van huis dan dat eigenlijk de bedoeling was.
De toegang tot de private huurmarkt die staat onder druk. Kreeg je ook veel signalen of heb je ook veel ervaringen van mensen die spreken over negatieve selecties, over discriminatie. Zijn er ook cijfers over, om dat ergens te objectiveren?
Ja. Dus er zijn twee begrippen die worden aangehaald in negatieve selectie. Dat betekent eigenlijk dat door die marktwerking, als er 50 kandidaten zijn, moet altijd iemand gekozen worden, dan zal het degene zijn met de beste adelbrieven. Ja. En degene die beste adelbrieven niet kan voorleggen, die grijpt ernaast. En dat zal keer op keer gebeuren als er anderen zijn die ook kandideren. Dus dat is niet meteen discriminatie, maar in the end is er wel geen woning voor die persoon, voor dat gezin. Als we het dan hebben over discriminatie zelf, daar hebben we ook wel wat meer onderzoek naar. Eigenlijk heel wat onderzoek, waarbij dat we zien dat er heel veel discriminatie is in Vlaanderen. Dat gaat tussen de 20 en op sommige gebieden tot de 60% minder kans op een uitnodiging voor een woning. Dus dat is eigenlijk wel bijzonder groot. Dat is vaak in kaart gebracht. We zien dat ook op verschillende discriminatiegronden is en dat varieert. Dat kan bijvoorbeeld zijn, is uw inkomen, is dat afhankelijk van een vervangingsinkomen of niet? Dat kan naar migratieachtergrond zijn, mensen met een beperking. Dus er zijn effectief gronden waarop dat mensen gediscrimineerd worden op die huurmarkt en dat bemoeilijkt hun toegang heel erg. Nu, wat is het probleem? Je zou dan klacht kunnen indienen, maar goed, één, dat duurt heel lang, ondertussen woont er al iemand anders. En twee, wat heb je daar zelf bij te winnen? Uiteindelijk heb je nood aan een woning. En met louter het indienen van een klacht, dan wordt misschien wel heel misschien iemand gestraft, maar dan heb je zelf nog niks. Dus wij zijn eigenlijk voorstander van toch het proactief nagaan of dat verhuurders en makelaars, of dat zij effectief discrimineren of niet. En dan zijn we ook een stukje verlost van Hans dat debat of dat het nu effectief discriminatie is of niet. Dan is er niemand die kan zeggen, ik heb een gevoel van discriminatie. Dan kunnen we dat effectief gaan controleren. En ook anderzijds, verhuurders of makelaars die zeggen, ik word hier gecontroleerd voor niks. Dan kunnen zij effectief zwart op wit aangetoond worden dat zij niet discrimineren. Dus wij kijken wel effectief naar die tool om daar verder in te gaan dan het steeds opnieuw in kaart brengen van discriminatie. Ja. Eigenlijk moeten we nu ook die vervolgstappen zetten en effectief ook durven ingrijpen als makelaars of verhuurders blijven discrimineren. Dan moet dat eigenlijk ook zelfs in de meest verregaande gevallen moet dat ook een juridisch vervolg krijgen, denken wij.
Als mensen een huurcontract afsluiten in de private markt, dat betekent dat uiteraard nog niet dat ze dan een kwaliteitsvolle woning hebben. In 2013 bleek dat ongeveer de helft van die private woningen niet aan die minimale eisen voldeed. Zie je een evolutie de afgelopen jaren? Is er beterschap te zien?
Ja en nee. Er is absoluut beterschap in die zin dat er eigenlijk heel wat nieuwbouwpanden, vaak appartementen, op die private huurmarkt zijn bijgekomen in de laatste 10 jaar. En uiteraard, als dat nieuwbouw is, dan mogen we eigenlijk wel veronderstellen dat die kwaliteit in orde is. Aan de andere kant heb je eigenlijk een deel private huurwoningen van slechte kwaliteit die eigenlijk niet verbeterd wordt. Waarbij dat die een verhuurder eigenlijk ook de nood niet ziet om dat te verbeteren, omdat er toch altijd een kandidaat is die intekent, of 10 of 20 kandidaten, ook al zijn die panden eigenlijk niet oké. En dus dat zorgt ervoor ja, dat die niet echt gemotiveerd worden om te investeren in die huurpanden. En we zien ook dat eigenlijk op die slechtste panden verhuurders de hoogste rendementen halen. Hè. Okay. Dus dat is wel opvallend. En eigenlijk zouden we specifiek beleid daarvoor nodig hebben om daarop in te zetten. Ja.
Mm-hmm. En dat kan volgens u de instrumenten zijn beschikbaar?
Dat kan, maar we moeten wel ja, rekening houden met het feit dat als een verhuurder ja, inspanningen levert in het verbeteren van de woningkwaliteit, en zeker wat dat energieprestaties betreft, mm-hmm. dat eigenlijk ten goede komt aan de huurder. Mm-hmm. Dus die verhuurder krijgt dan natuurlijk terug de waarde van de woning stijgt enzovoort. Hè. Maar het rechtstreekse effect heeft ook een impact op die huurder. Hè. Dus we zullen daar ook een specifieke rekening moeten mee houden ja, met die specifieke situatie op die huurmarkt, waarbij dat niet is, hè, want dat hoor je vaak, hè, nu, de afgelopen tijd rond de energiecrisis, hebben we dat vaak gehoord. Hè. Ja, het beste dat je kan doen, is beter isoleren. Hè. Ja. Maar eigenlijk is dat dan die verhuurder die moet isoleren. Goeie en huur. Ja, als die dat niet wil doen, dan is die huurder die in de kou blijft zitten. Ja, ja een ander iets dat we vaak gehoord hebben in de energiecrisis, is van ja, eigenlijk probeer je verbruik zoveel mogelijk te milderen. Het is natuurlijk ook wel een hele moeilijke boodschap naar die mensen ja, die al vaak een heel beperkt verbruik hadden, omdat het al onbetaalbaar was, nog voor de energiecrisis. Mm-hmm. Maar het is ontegensprekelijk zo dat ja, die totale woonkost, ja, dat in die energiecomponent daarbij komt. En die energiecomponent is eigenlijk ook teruggelinkt aan die woningkwaliteit. Dus zo zie je dat ook alles samenhangt.
Ja. Joy, in 2018 schreef je een boek, De Onzichtbare Wooncrisis. Zou je nog steeds voor diezelfde titel gaan?
Ik denk het wel eigenlijk. Ik denk het wel. Ik denk nog altijd dat er een zekere onzichtbaarheid is over de thematiek waarover dat we hier aan het spreken zijn. Hoe uitzicht dat? Dat heeft bijvoorbeeld te maken, hè, we hebben dat gezien in de COVID-periode bijvoorbeeld, hè, wanneer dat ging over ja, iedereen moet binnenblijven, ja, dan waren die situaties wel heel ongelijk. Dan had je heel veel huurders ja, in een appartement, ja, zeker zonder tuin en vaak zelfs zonder balkon. Ja, die situatie was fundamenteel anders dan iemand met een tuin. En dat werd vaak als beeld naar voren geschoven. Hè. Hetzelfde nu met bijvoorbeeld sortering van GFT-afval enzovoort. Ja, als er een buitenruimte is, lukt dat toch net iets vlotter dan anders. Mm-hmm. En eigenlijk hebben we het ook gezien in de energiecrisis, hè, want ook veel huurders hebben eigenlijk ja, een collectieve meter. Hè, en mensen die eigenlijk recht hadden op sociaal tarief, maar wat er in het gebouw een collectieve meter was, ja, die konden daar en die kunnen daar nog steeds geen beroep op doen. Dus er wordt eigenlijk te weinig rekening gehouden met de realiteit van die mensen die eigenlijk op die plekken wonen, ja, vaak aan de onderkant van die private huurmarkt. Dus vandaar is het wel nog steeds onzichtbaar. Is het nog een wooncrisis? Ja, dat was eigenlijk al een vraagstuk bij het schrijven van het boek. Wil ik die term wooncrisis gebruiken? Wat mij betreft is een crisis niet louter iets acuut. Als je een crisis niet oplost, dan blijft het ook een crisis. Dat kan 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar zijn. En dat is eigenlijk wat er aan het gebeuren is. Ik spreek graag over een chronische wooncrisis. Dat er eigenlijk geen oplossing komt aan die crisissituatie, die wel degelijk een crisis blijft. Hè. Mm-hmm. Dus eigenlijk vanuit die combinatie van zaken, van één, die problematiek is zo groot, en anderzijds, ja, het is toch nog een stuk onzichtbaar, ja, vind ik het wel een heel goede zaak dat de woonzaak effectief inzet op het meer kenbaar maken van die problematiek en eigenlijk ja, op een geduide manier die thematiek naar buiten brengt in de hoop dat ja, met deze verkiezingen dat daar eigenlijk een nieuw soort beleid kan komen dat effectief, ja, zoals dat woonzaak het dan zegt, het geweer van schouder verandert. Hè, waarbij dat er effectief wordt gekeken naar die private huurmarkt in combinatie met hè, een veel ruimere sociale huurmarkt uiteraard, om daar eigenlijk effectief het verschil te maken.
Mm-hmm. Oké, dankjewel Joy. Zo, dit was de derde aflevering van Woonspraak, de podcast van Woonzaak. En Woonzaak strijdt voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. We hopen dat u er wat van heeft opgestoken. We zijn er volgende maand opnieuw. Dan hebben we het over een aantal vernieuwende woonmodellen. Maar om te evolueren naar een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid hebben we uw steun nodig. Deel en spreek over deze podcast. Ook financiële steun is nuttig en nodig. Surf naar woonzaak.be.